Ja, langzamerhand voel ik me hier al helemaal thuis. Dit is al een soort reunie, voor mijn gevoel. Met veel oude bekenden en nieuwe bekenden. En wij hopen dat we ook vandaag weer het een en ander met elkaar kunnen ontdekken. Vanuit dat thema dat we genoemd hebben, mensen in de schaduw. Dat onderwerp, dat is voor mij al heel lang geleden begonnen. Als ik dan even terugga waar het in wezen vandaan komt, dan kom ik bij een preek die ik ooit gehoord heb. Dat moet ergens geweest zijn, 1963, denk ik. Dus dat is inmiddels al heel wat jaren terug. En er zijn van die dingen in je leven, die raak je nooit meer kwijt. Die maken dan heel diepe indruk. En dat draag je dan in feite altijd met je mee. Ik weet nog, in die tijd, wij woonden toen in Apeldoorn, kwam af en toe op zondagavond spreken Bartold van Ginkel. Hij was predikant in die tijd in Amsterdam. Maar hij reisde ook heel wat af. En ik weet nog dat hij op een keer kwam spreken over het thema leven in de schaduw van een ander. En het wonderlijke is dat die preek, die dus nu inmiddels 1963, 45 jaar geleden. Ja, 45 jaar. Waar blijft de tijd? Dat ik die nog zo zou kunnen navertellen. Er zijn van die woorden die heel lang meegaan. En toen begon hij met te vertellen over een man die heette Mendelssohn. En als ze hem dan vroegen, want dan stelde hij zich voor ergens, ja, ik ben Mendelssohn. Oh, zeiden ze, bent u dan de beroemde componist? En dan moest hij zeggen, nee, dat is mijn zoon. Oh, zeiden ze, dan bent u zeker die bekende geleerde die ook prachtig geschreven heeft over de Bijbel en over het Hebreeuws. En dan moest hij zeggen, nee, dat is mijn vader. Dus hij zat er altijd net tussenin. En dan had hij gezegd, ja, dat is mijn zoon, dat is mijn vader. Nou, dan vroegen de mensen maar verder niet meer. Hij zat altijd of in de schaduw van zijn vader, of in de schaduw van zijn zoon. Wie ben jij dan? Nou, dat kwam verder in feite niet meer in beeld. En ik denk, dat komt heel veel voor. Mensen die altijd in de schaduw leven van een ander. Een broer of een zus die het altijd beter deed dan jij. En soms werkt dat ook in de opvoeding. Niet waar, dan zit het gezin aan tafel. En op een gegeven moment zegt vader, kijk eens naar je zusje. Die heeft het bordje al leeg. Ja. En jij zit nog te worstelen met lange tanden om dat eten weg te krijgen. Of de rapporten komen van school. Kijk eens naar je broer. Die heeft allemaal negens. Waarom jij dan niet? En dan voel je, dan zit je altijd in de schaduw van die ander die het beter kan. En die het allemaal zo fantastisch voor elkaar heeft. En je blijft ergens helemaal op de achtergrond. Bartold van Ginkel noemde toen als voorbeeld Isaac. Daar ga ik het nu vandaag niet over hebben. Want het wonderlijke in de verhalen van Genesis. Isaac, eerst leeft hij in de schaduw van zijn vader, Abraham. En later leeft hij in de schaduw van zijn zoon, Jacob. En over Isaac zijn er bijna geen verhalen in de Bijbel. altijd of hij is de zoon van Abraham, of hij is de vader van Jacob. Hij zit er net tussenin, mens in de schaduw. Nu heeft dat onder andere ook te maken met het thema je bestemming. En dan komt het heel dichtbij. Wat is jouw bestemming als mens? Er staat zo'n prachtige tekst. Misschien kent u dat vers wel, maar u mag het wel even erbij noteren. Uit Psalm 16, het vijfde vers. En dat zou ik er dan boven kunnen zetten vanmorgen. Psalm 16, vers 5. Voor mijn gevoel is dat een heel fundamentele tekst. Want het heeft te maken ook met de vraag naar de uitverkiezing. Want is dat dan bij God ook zo? Dat er één wordt uitgekozen en die staat dan dus in het licht. En die ander, die is dan niet uitverkoren, dus die ligt dan in de schaduw. En dan kijk je voortdurend naar die ander en dan denk je, ja, die wel, ik niet, of ik minder. Is het dan bij God ook een soort willekeur, privilege, de een wel, de ander niet? Hoe zit dat? Want in Psalm 16, vers 5, daar staat het heel diepgaand. De eeuwige is mijn erfdeel en mijn beker. En dan zegt de Statenvertaling, gij onderhoudt mijn lot. Maar nu lees ik het even in de vertaling van Van Uchelen. En A. Van Uchelen heeft daar een prachtige weergave van gegeven. U bent mijn erfdeel, u bent mijn beker. Staat ook zo prachtig in zo'n oud lied van Johannes de Heer. U bent mijn eeuwig erfdeel. Maar dan komt het, in die vertaling van Van Uchelen, want dan zegt hij, gij zelf houdt vast aan mijn bestemming. Dat staat er ook eigenlijk vanuit de oorspronkelijke tekst. Gij houdt vast aan mijn bestemming. Nou, dat is voor mij een heel kostbaar woord geworden. Laat dat maar eens even op je inwerken. Wat er ook gebeurt, wat men ook zegt, wat allerlei machten en krachten ook kunnen verklaren, maar dwars tegen alles in. Ook als je het gevoel hebt dat er soms zoveel wordt afgebroken in je leven, of dat er zoveel ondersteboven gaat. Zoals ze vroeger zeiden, alles komt er tegenop. En dan ervaar je dat je soms door de storm heen gaat. Maar één ding, Heer, u houdt vast aan mijn bestemming. Ik heb wel eens gezegd, nou dat is dus je bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat God heeft voor jouw leven. Nou weet je wel. Vaak dan is het zo dat een gemeente, een burgerlijke gemeente, een bepaald bestemmingsplan heeft voor een terrein. En dan is er bijvoorbeeld vastgelegd, nou op dit terrein daar mag niet gebouwd worden. En dat moet groen blijven, dat is een park of dat is een stuk natuurschoon. En dan heb je daar je huis gekocht. En je denkt, oh wat is dat mooi, nu heb ik vrij uitzicht. En je zet boven de gevel van je huis vrij zicht. Of de wijde blik. Nou. En als je 's morgens opstaat en je doet de gordijnen open en je kijkt uit je raam. Dan prijs je jezelf gelukkig en dan zeg je, oh wat kan ik toch ver kijken. Bij ons heb je dat nog wel in dat prachtige West-Friese land. Dan zijn er van die huizen en als je daar dan uit het raam kijkt, dan zie je in de verte de kerktoren van het volgende dorp. En dan kijk je over die weilanden en over dat prachtige land En dan denk je, oh, zo is het toch eigenlijk bedoeld. Maar ja, dan heb je dat bestemmingsplan. En vandaag of morgen, dan word je weer wakker en je schuift weer je gordijnen open. En wat zie je? Daar lopen landmeters en van die ambtenaren. En die zijn bezig om dat land uit te meten. En je zegt, wat bent u hier aan het doen? Ja, zeggen ze, er gaat hier gebouwd worden. Oh, zeg je, maar dat hadden we toch niet afgesproken? Nee, zeggen ze, mijn bestemmingsplan is gewijzigd. Nou ja, zo gaat dat dan, hè? En dan binnen de kortste keren, dan zie je daar die bulldozers af en aan rijden. En het hele gebied wordt omgeploegd. En na een poosje, dan verrijzen daar torenflats. En als je 's morgens uit je venster kijkt, dan zie je daar die flatgebouwen staan, die kantoren en die woonflats. En ze kijken precies bij jou op tafel. En dan denk je, nou dat bord met die wijde blik, dat kan ik ook wel weghalen. Bestemmingsplan verandert. En hoe vaak gebeurt dat niet? En nu zegt hij Psalm 16, maar gij houdt vast aan mijn bestemming. Dus daar is een bestemmingsplan dat blijvend is. Nou, dat even ter inleiding. Maar dus die bestemming, daar heeft het mee te maken. Mensen in de schaduw. Want ik ga dan vandaag zo eens een paar van die mensen met u bekijken. Ik heb ooit wel eens gezegd, ik wil daar nog eens een keer een studie over geven. Want je komt ze tegen in de Bijbel. En dan zie je vaak aan de ene kant iemand die de hoofdrol speelt. En aan de andere kant is daar dan zo'n schaduwfiguur. En hoe zit dat dan? Heeft God daar dan ook een bedoeling mee? Of is die mens in de schaduw alleen maar een soort contrastbeeld? Eigenlijk iemand die alleen maar opkomt om af te gaan. Die alleen maar een soort bijrol mag vervullen. Net als in een toneelstuk, daar heb je dat ook wel eens. Ja, daar zijn ook figuren, nou die hebben alleen maar zo'n rol van passant. Of die worden alleen maar eventjes ingehuurd om een voorbijgaande rol te vervullen. Heel vaak worden ze ook twee aan twee genoemd. Jacob en Esau. Nou, dan weet je het wel. Jacob, dat is het. Dat is de drager van de belofte. Kain en Abel. Als ik die twee namen Kain en Abel noem, dan heb ik trouwens het gevoel dat ze allebei op de een of andere manier in de schaduw staan. Maar misschien komen we daar nog op. En zo zijn er meer van die figuren. Tamar in het boek Genesis. Die daar zomaar even voorbij komt. Tamar, die wonderlijke gestalte. De dochter van Jefta. En als je dan kijkt naar de discipelen van Jezus. Oh, dan heb je daar ook iemand als Thomas. En dan wordt er al gauw gezegd, de ongelovige Thomas. Let er maar eens op, die mensen in de schaduw, die worden vaak ook voorzien van een bepaald etiket. Daar wordt een naam op geplakt, een kwalificatie, of in de regel een diskwalificatie. De ongelovige Thomas, oh, dan hoef je verder niet meer te vragen, dan weet je het al. Om dan maar te zwijgen over Judas. En zo kom je ze telkens tegen, van die figuren, ook heel fascinerend, en als het mij lukt, wil ik daar toch vandaag ook nog iets over zeggen, over de eerste koning van Israël, Saul. Want het is natuurlijk altijd Saul en David. En David, ja dat is het hè. En Saul dan? Waarom was Saul er eigenlijk? Of hadden we Saul misschien maar beter over kunnen slaan? Is Saul alleen maar het contrastbeeld van David? Is dan de functie van Saul enkel en alleen om te laten zien, zo moet het niet. Dan hadden we beter meteen naar David kunnen gaan. Saul, waarom was je er in feite? Ja, en je zult dat maar dan zijn. Je zult maar die rol van Saul toebedeeld krijgen. En daar wordt dan vaak ook nog de vraag, of niet eens de vraag, maar heel dikwijls al meteen het antwoord aan gekoppeld. Oh, dus, al die mensen in de schaduw, dan is meestal de conclusie, die zijn dus ook voor eeuwig verloren. Ja, want Esau komt er niet, Kain komt er ook niet, en Judas al helemaal niet. Saul is natuurlijk ook verloren. Die komen in elk geval nooit bij God. Verworpen, afgewezen, niet uitverkoren, klaar. Mensen in de schaduw. Die preek uit ongeveer 1963, die kwam tenslotte uit bij een heel bijzondere tekst. En die wil ik u toch nog even noemen, voordat we echt naar de voorbeelden gaan. Psalm 91. Psalm 91. En dan het eerste vers. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Machtige. Nou, een heel bijzondere tekst. Een woord om eens eindeloos over te mediteren, want daar zit zoveel in. Ik denk dat ene vers, daar zou je misschien al een hele dag mee bezig kunnen zijn. Alleen al als je erop gaat letten dat in de Hebreeuwse tekst, dan begint dit vers met zitten. Wie zit? Yoshev, dat is het eerste woord in het Hebreeuws. En dat vind ik zo kostbaar. Daar begint het mee, zitten. Ah, heel die psalm, die gaat spreken ook over de geestelijke strijd, over slangen en schorpioenen, over leeuwen en adders, en wat er allemaal op je pad kan komen. De pest die in het duister rondwaart, het verderf dat op de middag vernielt, maar het begint met Yoshev, zitten. Wie gezeten is, ah, en ik denk, dat is ook de rust van het geloof. Bij God mag je altijd beginnen met zitten. Wat de Efezebrief ook zegt, Hij heeft ons doen zitten in Christus. Efeze 2 vers 6. De NBG-vertaling zegt dan, Hij heeft ons een plaats gegeven, maar het staat er eigenlijk veel mooier. Hij heeft ons doen zitten. Oh, dat is je basis. Ook je basispositie. En dat lijkt ook op wat God zelf doet. Want van hem wordt ook gezegd in het boek Openbaring. Die op de troon gezeten is. God zit. Ik zeg wel eens, God kan het zittend af. In de hemel wordt niet gedraafd. Daar is geen paniek. Maar daar is dat toonbeeld van rust. En nu begint die psalm 91 met degene die zit. En dan staat er in de schuilplaats, Beseter Elyon, in de schuilplaats van de Allerhoogste, in het verborgene, die zal overnachten in de schaduw, Betzeel Shaddai, in de schaduw van de Machtige. Oh, nou, daar heb je dus ook die schaduw. En dat is toch wel heel kostbaar. Dat Hebreeuwse woord voor schaduw, daar kom ik misschien nog wel even op. Dat is dat woord tseel. En dan is het goed dit even te bedenken. Mensen in de schaduw. Je kunt leven in de schaduw van een ander. En dan is het gevolg dat je nooit uit de verf komt. In de schaduw van je broer of je zus. In de schaduw van vader of moeder. In de schaduw van iemand die misschien heel dominant is. En het gevolg is, ja, je kon nooit tot ontplooiing komen. Maar als je in de schaduw van de eeuwige bent, oh, dan is het heel anders. In zijn schaduw kun je juist opbloeien. Die schaduw van God is niet beknellend, frustrerend, maar die schaduw van hem maakt dat je juist mens kunt worden, dat je je bestemming kunt vinden. Die schaduw van God is genezend, genezend voor je ziel. In de schaduw van Adonai ga je heel worden, ga je tot jezelf komen, eindelijk mens geworden, eindelijk thuisgebracht. Dus dat is het verschil. Nou gaan we maar eens een paar voorbeelden bekijken. Esau. Ja, dan is het natuurlijk altijd Jacob en Esau. Hè? En Jacob voorop. En al gauw wordt dan gezegd, ja, Esau, nou ja, dat was niks. En het werd ook niks. Nou ga ik eens even met u naar Genesis 25. Een paar kleine momenten uit die geschiedenis van deze twee broers. Genesis 25, vers 19. Genesis 25, en dan staat er in het 19e vers: dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham, de Toledot Yitzchak. Dat staat er als opschrift boven, eigenlijk de verwekkingen van Isaac. En dan blijkt een patroon dat je in Genesis heel vaak tegenkomt. De vrouw is onvruchtbaar, vers 21, en Yitzchak bad den Heere, ik lees even vanuit de Statenvertaling, in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, Rivka, zijn huisvrouw, zwanger werd. Dat verbidden, vanuit het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, betekent dat eigenlijk dat er een venster open gaat. God gaat een venster openen. En op dat gebed blijkt dan een tweeling. Nu, twee, dat is in de Bijbel, in het Hebreeuwse denken, het getal van de zoon. Been, het Hebreeuwse woord voor zoon, begint met een beet en dat is twee. De getalswaarde twee. Alef, de eerste letter, dat is het getal van de vader. Maar beet, dat is het getal van de zoon. En dan zit je dus meteen met de twee. Ja, en als je de twee hebt, hoe vaak zie je dat niet? Dan krijg je de spanning, het conflict, ook vaak de rivaliteit. Twee broers, twee zusjes. En dan denkt iedereen, oh wat een leuk gezin. Maar van binnen is daar vaak het spanningsveld. En hier ook. En dan staat er ook in vers 22, en de kinderen stieten tegen elkander in haar lichaam. En dan gaat ze vragen aan God. En daar komt een profetisch woord in vers 23. De Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw schoot. Twee natiën zullen zich scheiden vanuit uw ingewand. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en het meerdere zal de mindere dienen. En dan zie je dat het gaat over twee mensen, maar ook over twee volkeren. En dan is het vaak in het boek Genesis zo, dat de een het symbool is, het beeld van Israël, en het andere is het beeld van de volkeren. Dus Jacob is Israël, Esau staat voor de volkeren, de goyim. Maar je hebt ze allebei nodig. En dat is ook het bijzondere thema, Jacob en Esau. Kun je er eentje missen? Nee. En dat gaan we nu eens even met elkaar ontdekken. Dat Esau ook een onmisbare rol vervult in de hele geschiedenis van God. Ook mensen van wie je denkt, die zijn niet belangrijk. Ook de mens op de achtergrond, onmisbaar. Ik moet denken aan een uitspraak, die komt eigenlijk van William Booth, de stichter van het Leger des Heils. William Booth, er kwam een keer iemand bij hem en die zei, ja, u bent de grondlegger van de Salvation Army, het Leger des Heils. En u doet zulke geweldige dingen daar in de binnenstad van Londen. Maar wat kan ik? Ik ben geen William Booth. Ik ben maar een eenvoudig man. En toen gaf William Booth een heel speciaal antwoord. Hij zei, onthoud één ding. Elk mens krijgt minstens één keer in zijn leven de kans om onvervangbaar aanwezig te zijn. Nou, dat is iets om te onthouden, om in te lijsten en op je kamer te hangen. Misschien wel boven je bed en dan word je 's morgens wakker en dan is dat het eerste wat je ziet. Ieder mens krijgt de kans minstens eenmaal in het leven om onvervangbaar aanwezig te zijn. En dan vanuit die stelling is het mooi om eens te gaan kijken bijvoorbeeld naar Esau en naar die andere gestalten die we nog gaan tegenkomen. Esau, heb jij dat ook? Ben jij in je leven wel eens onvervangbaar aanwezig geweest? Heb jij je plaats in dat plan van God? Dat volmaakte plan. Want dan ga je ontdekken dat volmaakte plan, dat bestemmingsplan, daar valt niemand buiten. God heeft geen vergissingen. Het is niet zo dat God zegt, ja, ik had eigenlijk Jacob bedoeld, maar per ongeluk waren het er twee. Nee, God zegt, ik heb Jacob bedoeld, maar ik heb ook Esau bedacht. Jacob, dat weet u, hoop ik. Wat betekent de naam Jacob? Nou, dan ga ik u even vertellen, opdat u het nooit meer zult kwijtraken. Jacob, want er wordt heel vaak gezegd, Jacob betekent bedrieger. Hielenlichter. Ja. Nou, moet je je even voorstellen wat voor mensbeeld je dan hebt. Dan staan daar een vader en een moeder. En die houden zo'n schattig hummeltje in hun armen. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen, hoe zullen we het schatje noemen? Hielenlichter. Bedrieger. Zo gezegd, zo gedaan. En dan later, dan wordt dat joch groot. En dan komt hij bij je en dan zegt hij, papa, hou je van me? Ja, natuurlijk, jongen. Maar waarom heb je me dan die naam gegeven? Ja, jongen, dat moet je maar niet vragen. Kinderen mogen wel alles eten, maar niet alles weten. Wat voor mensbeeld? De naam Jacob betekent oorspronkelijk iets anders. Want die naam, dat staat er ook in die volgende verse, die krijgt hij naar wat ze zien. Wat doet hij? Hij houdt de hiel vast van Esau. Dus Jaakov, dat betekent hiel vasthouder. Vasthouder. Nou, dat kun je door de hele Bijbel heen vervolgen. Dat woord akav, dat is eigenlijk vasthouden. Vasthouden, heel vasthouden. En dat is ook de roeping van Jacob. Dat is de roeping van het volk Israël. Die lijn kun je doortrekken. Dat is de roeping van het godsvolk. De volkeren vasthouden. Jacob is bestemd om Esau vast te houden, dwars door alles heen. Want Dat is ook weer een fundamentele stelling. Je kunt niet thuiskomen zonder je broeder. Dat is een van de lessen van het boek Genesis. Als je thuiskomt, dan is dat altijd samen met die ander. Dat is in wezen ook het hart van het evangelie. Als je een regel zou willen schrijven boven het leven van Jezus, dan is het dit. Dat heeft hij in praktijk gebracht tot het einde. Hij heeft gezegd: Vader, ik wil niet thuiskomen zonder mijn broeder. En hij heeft ze vastgehouden. Daarmee is Jezus Christus geworden de ware Jacob. Hij was een vasthouder. En hij heeft zijn broeders vastgehouden tot het einde toe. Hij heeft voor hen gebeden tot in Gethsemane en tot aan het kruis van Golgotha. En hij heeft gezegd: Vader, ik wil niet alleen naar huis. Ik wil ze meenemen. Ja, maar dat gaat je wel wat kosten. Want er stond al in Genesis 3, het zaad van de slang zal u de hiel vermorzelen. Genesis 3, vers 15. En Jezus heeft gezegd: ik zal gaan. En ook als het mij de strijd kost dat mijn hiel wordt vermorzeld, dat ik zal sterven op het kruis, dan nog, maar ik wil niet thuiskomen zonder mijn broeder. Toen Jezus daar hing aan het kruis, hij had zo naar boven gekund. Even één oproep, 12 legioenen engelen. En hij had kunnen zeggen: en nu, heel die menigte, we kappen ermee. En dan was het lijden voorbij geweest. Dan had hij het verder niet hoeven door te maken. Dan had hij er zo uit kunnen stappen. En hij had zo vanaf het kruis kunnen zeggen: Vader, ik kom naar u toe. En dan was Jezus bij de Vader gekomen en de Vader had gezegd: heb je niemand meegebracht? Nee, ik heb niemand meegebracht. Maar ik ben weer thuis. Waar zijn je broeders dan? Ja, die kwamen niet. Ik heb ze losgelaten, want ze wilden niet. En Jezus heeft gezegd: Vader, dat nooit. Ik wil naar huis, maar samen met mijn broeders. Ik houd hen vast, dwars door alles heen, ook door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij ons naar het eeuwig licht. Voelt u? Dat is vasthouden. Zo heeft Jezus ook dit woord, die naam Yaakov, in praktijk gebracht. Hij heeft de schriften vervuld. Hij heeft ook dat ene woord vervuld. Ik zal ze vasthouden. En ik zal ze nooit laten vallen. Ook toen de aanklacht kwam en ze hem in de steek lieten in Gethsemane. Waar zijn ze nu? Gevlucht. Petrus, Jacobus, Johannes, allemaal gevlucht. Zou u ze dan ook maar niet laten vallen? Nee, zegt Jezus, ik houd vast. Voel je? Dat is een van de hoofdlijnen van Genesis. En dat is tegelijk het hart van het evangelie. Vasthouden. En daarom is het zo kostbaar dat wij een Jacob-gemeente mogen worden. De ander vasthouden. En zeggen: Heer, we laten niemand vallen. Want dat doet u ook niet. In wezen is God ten diepste ook de God van Jacob. Dat staat er ook. Telkens wordt dat gezegd. De God van Jacob. Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Want dan ben je verbonden met één die zegt: weet je wat wij doen? Wij houden vast. God doet het zelf ook. God zegt: laten vallen, dat doe ik nooit. Dat is mijn karakter niet. Dat is tegen mijn principe. Al moet er van alles gebeuren, al gaat het soms door omzwervingen heen, want, let er maar op, als je Genesis verder leest, Jacob gaat in ballingschap. Hij moet gaan zwerven bij Laban, 20 jaar, de rabbijnen zeggen 22 jaar. Net zo lang als het hele alfabet, 22 letters. Jacob zit daar in een vreemd land, een heel alfabet lang. Maar weet je waarom? Heb je er ooit over nagedacht? Waarom zit Jacob 22 jaar van zijn leven buiten het beloofde land. Om één reden. Omdat hij een broeder heeft. Ter wille van Esau. Want, nou, die tekst ga ik nog even lezen. Moet je eens even kijken, want ik pak nu alleen maar even af en toe een klein moment eruit. Je zou die hele geschiedenis door kunnen wandelen. Maar Genesis 27, vers 38. Dat is voor mij een sleuteltekst geworden. Een van de meest ontroerende en diepgaande momenten van het boek Genesis. Genesis 27, vers 38. Dan staat er: en Esau zei tot zijn vader: hebt gij maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau verhief zijn stem en weende. Die zin. De tranen van Esau. Ooit over nagedacht? Oh, het is goed om daar eens even bij stil te staan. De tranen van Esau. Esau verheft zijn stem. En hij weent. En dan moet je oppassen. Want dan is het zo gemakkelijk om te zeggen, ach, ja, maar dat is Esau maar. Of dat je zegt, oh, die tranen gaan wel weer over. Of wat misschien ook wel wordt gezegd in bepaalde uitleggingen. Nou ja, Esau, die huilt alleen maar omdat hij zijn zin niet krijgt. Maar die tranen van Esau. En weet je wat de rabbijnen zeggen? Die zeggen, Esau is beeld van de volkeren. Want Esau is Edom. En Edom, dat is het Romeinse Rijk. Maar Esau weent. En dan zeggen de rabbijnen, Esau huilde drie tranen. Drie tranen. Eén traan uit zijn rechteroog en één traan uit zijn linkeroog. En de derde traan hield hij in. Vanwege die derde traan moest Israël in ballingschap. Dan kom je op een heel diepe laag. Lagen waar we misschien niet zo bij stilstaan. Die ingehouden traan van Esau. En hoeveel ingehouden tranen zijn er niet? Ook vandaag. Mensen die zeggen, ik huil nooit. Weet je wat ik doe? Kiezen op elkaar. Flink wezen. Hoe vaak wordt het zo al niet geleerd? Oh, jongens huilen niet. En als Jantje valt en die bezeert zich. Jongen, kop op. Niet janken. Flink wezen. Jongens huilen niet. En dan staat daar een man. En die heeft het heel goed ingeprent. Altijd blik op oneindig. Verstand op nul. Kiezen op elkaar. Laat je niet kennen. Die derde traan, die wordt ingehouden. En dat zie je in het klein. Mensen met hun ingehouden tranen. Weet je waarom ze in therapie moeten? Vanwege hun ingehouden tranen. Ze hebben nooit gehuild. Moet opeens denken aan een lied van Ellie en Rickert. Meisje van 30. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Huilen, dat doe je niet meer. En de tranen van de kleine mensen zijn dieper dan de oceaan. Ieder lijden heeft zijn grenzen. Maar de tranen van de kleine mensen zijn dieper dan de oceaan. Wie zal het peilen? Maar er lopen zoveel mensen door de straten van de stad, door de streets of London, door de straten van de wereld. En ze lopen met een masker. En ze huilen niet. Nee, want dat doen we niet. Die derde traan hield Esau in. En vanwege die derde traan van Esau moest Jacob in ballingschap. Die tranen van Esau kostten Jacob 22 jaar. Zie je, dat is het wonderlijke. Esau, mens in de schaduw. Maar bij God telt hij mee. Bij God is Esau niet kwijt. Moeder Rivka, moeder Rebecca zegt, Jacob, je moet een paar dagen uit logeren gaan. Een paar dagen staat er in de Hebreeuwse tekst. enkele dagen. En dan kom je maar weer terug, dan roep ik je wel, want dan is Esau vergeten wat je hem hebt aangedaan. Dacht je? Enkele dagen. Zo gaat dat, hè? Vraag het eens aan een psycholoog. Hoeveel dagen duurt het voordat mensen hun bitterheid kwijt zijn? Of hun wrok? Enkele dagen? Meestal duurt het iets langer. Soms duurt het een heel mensenleven. 22 jaar in ballingschap. En dan? Oh, dan gaat er iets gebeuren. En dan komen we op een heel wonderlijk punt in het boek Genesis. En dat gaan we zo meteen bekijken. We gaan even een ogenblikje pauzeren. We houden even onze adem in. En dan? Oh, wat komt er dan?